wat zijn de argumenten voor Max Verstappen om langer bij Red Bull te blijven? Dat is een heel kort lijstje. Ja, ik kan geen argument verzinnen eigenlijk. Je hebt de onzekerheid natuurlijk voor volgend jaar, hè? Of tenminste voor 2026 met het motorreglement. De dynamiek binnen het team die niet goed is, de auto die niet goed is. Waarom zou je daar blijven?
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
Is de tweestrijd tussen de McLaren-coureurs nu al beslist? Hoe nu verder met Red Bull? En is het Formule 1-avontuur van Jack Doohan nu al voorbij? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen vanuit Sam City in Hoorn.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Mijn naam is Bas Hotkamp, aan tafel Jeroen Blekemolen en verslaggever Frank Woesterburg. Jongens, welkom. Is de tweestrijd tussen de McLaren-coureurs nu beslist sinds afgelopen race in Miami? Is dat nog iets te voorbarig?
Als je kijkt naar het aantal races dat verreden is en hoe lang het seizoen nog duurt, dan is het voorbarig. Als je kijkt naar hoe ze beide achter het stuur zitten en ook hoe rustig Piastri is tussen zijn oren. Hij heeft nu 4 races al gewonnen, hè, van de 6 races, 3 op een rij. Dan, als je het mij vraagt, dan is er geen sprake van een serieuze tweestrijd. Ik schat Piastri hoger in. Alleen ja, je weet nooit hoe het verder gaat lopen natuurlijk.
Jeroen?
Ja, maar het is wel voorbarig nog. Het is gewoon, inderdaad, er komen nog zoveel wedstrijden. En ik denk als Lando het weer een beetje in zijn hoofd terecht krijgt, dat hij natuurlijk ook gewoon een hele sterke race neer kan zetten. Dat zou leuk zijn, want dan hebben we een nog mooier gevecht.
Ja, maar wat hij liet zien al op de baan, hè, vooral het gevecht met Verstappen, die rust, die kalmte, hoe hij hem toch te pakken kreeg, dat straalde wel echt iets uit van een kampioen, had ik.
Nou ja, daarom vind ik hem echt veel sterker dan Norris. Ik bedoel, en misschien krijgt hij het nog wel een keer op een rijtje allemaal. Alleen, het is natuurlijk niet alleen dit seizoen, maar ook vorig seizoen, dat hij toch wel liet zien, Norris, dat hij op beslissende momenten een beetje bezwijkt onder de druk, hè, te veel fouten maakt. En dat geldt nu ook weer. Hè. En ik vind sowieso dat hij zich ook naast de baan te druk maakte over randzaken, over uitlatingen van Verstappen, over van alles en nog wat. En Piastri is gewoon gefocust, doet zijn ding, maakt zich nergens druk om en wint inmiddels 4 van de 6 races. En ja, Norris is geen coole kikker en dat is Piastri wel. En dat zal niet veranderen, denk ik. Alleen je weet natuurlijk ook nooit hoe de dynamiek binnen een team is. En,
belangen.
En, ja, precies. Ja. Norris is een Brit natuurlijk. Het is een Brits team, een Britse achterban. Dat kan ook allemaal een rol spelen.
Denk je ook dat het nog spannend kan worden tussen die twee? Of?
Ja, dat zou het bijna wel moeten zijn. Omdat het gewoon op dit moment echt de beste auto is met afstand. Dus het moet dus eigenlijk 1-2 worden. Ja. En dan is het aan hun wie er dan wint. Maar de constantheid, daar zal het om gaan. Dat je iedere week er staat, geen fouten maakt. En, ja, dat kan zomaar weer omdraaien. Of 1 keer uitvallen en alles ziet er ook weer anders uit. Dus het kan echt nog wel alle kanten op gaan, dit.
Ja, maar op zich voor de fans is het natuurlijk wel fijn dat er 2 coureurs zijn die beide kunnen strijden om overwinning. We hebben natuurlijk vaker gehad bij een topteam dat alles draait om 1 topcoureur. Dus dat is natuurlijk wel leuk. Dat we nog in ieder geval nog een strijd kunnen verwachten tussen deze jongens.
Ja, en het is natuurlijk wel leuk. Tenminste, ik vind het wel mooi dat Piastri een coole kikker is. Aan de andere kant, Norris is wel iemand met wat meer uitstralingen. Nou ja, we zijn toevallig bezig ook om een coverfoto voor het nieuwe magazine te zoeken. Hè. En dan wil je toch Piastri op de cover hebben als de nieuwe man op dit moment. Hè, van 4 van de 6 gewonnen, wat ik al zei. Ja, dan zie je toch dat hij heeft wel een beetje een fletse uitstraling natuurlijk. Hè. En Norris sprankelt meer, die heeft wat meer vuur. Dus ja, qua uitstraling zou het mooi zijn als Norris er ook nog een paar keer laat zien.
Ja, het is niet echt een feestnummer, hè, die Piastri. Nee.
Nou, maar dat maakt hem denk ik ook wel goed. Ja. Het is voor ons kijker inderdaad wat saaier. Maar je ziet wel dat hij gewoon heel stabiel is.
Ja,
ja, zeker. De acties met Verstappen en de heren van McLaren. Waren die op het randje of zeg je van, nou, dat is gewoon precies volgens het boekje?
Ja, er waren geen straffen. Dus, de wedstrijdleiding was het er ook mee eens. Ik denk wel op het randje was, maar gewoon mooi racen, dit wil je zien. En ik ben blij dat er eigenlijk niet te veel ingegrepen is. Want anders hebben we weer discussies. Wie lag er voor bij de Apex? En dan krijg je al die verhalen weer.
Ja.
Het was gewoon hard racen. En Verstappen die was echt lekker bezig daarmee. En die ging niet zomaar aan de kant. En dat is ook, hij wist dat het toch wel een keer ging gebeuren. Maar hij hield het nog best wel lang vol. Zeker met Norris natuurlijk.
Ja, een rondje of 20 uiteindelijk geloof ik. Voordat ze er beide voorbij waren. En ja. Hij gaf het ook na afloop aan Max Verstappen. Van ja, ik wou ook gewoon een beetje lol gaan maken. Want hij wist ook al wat je aangaf. Van nou, als ze er eenmaal lang zijn, is het over.
Ja. Ja, nee, maar dat klopt. En het was natuurlijk ook voor mij ook op het randje. Alleen dan hoor je de reacties na afloop. En dan wat ik net zei over Norris, dan begint hij toch weer een beetje te jammeren over Verstappen. Hè? Van ja, hij doet me eraf. Het is crashen of er niet voorbij komen. En,
ja, die uitspraak. Die
ja, dat hoeft helemaal niet. Weet je, hij is tweede geworden achter Piastri. Hij wil volgens mij ook hard racen. Ja, dan moet je ook iets minder piepen en wat iets meer je mond houden, vind ik.
Ja, ik vond het ook mooi toen hij dat zei, maar in die persco, nou, of althans die persco op die rijdende wagen na afloop, zeg maar. Je zag ineens Piastri kijken naar het antwoord van Norris en echt zo'n blik in zijn ogen van, ja, ik zou dat zelf nooit hebben gezegd, zeg maar. Die is er veel meer...
Goed, hij heeft het ook moeilijk. En de keerzijde is dat hij, dat gaf hij zelf ook aan Norris, dan, hij kon het eigenlijk niet goed doen, want als hij ook die aanval niet had gedaan, dan hadden we ook gezegd, ja, hij moet wel een beetje zijn best doen.
Ja.
Dus het is ook lastig. Ze worden zo hard beoordeeld. En hij ligt natuurlijk op de penalty stip met al zijn verhalen die nu de ronde gaan. Dus het is voor hem denk ik ook echt niet makkelijk.
Nee. Dan Red Bull, jongens. Die pole die reed op zaterdag, dat was toch wel iets meer wat Max voor elkaar heeft gekregen dan die auto zelf, denk ik. Want als je keek naar de race, ja, toen ze eenmaal langs waren, was het gat 30 seconden of zo. Ja, dat is natuurlijk bizar. Dat is natuurlijk, er moet echt wel iets gaan veranderen aan die RB21, want anders is het klaar, denk ik.
Ja, hij had een beetje pech natuurlijk met die virtual safety car, hè, dat hij achter Russell belandde. Anders was hij waarschijnlijk derde geworden.
Ja.
En dat was dan echt wel het maximaal haalbare geweest. Ja, dat is nu de vierde plaats geworden. Hij maximaliseert nog steeds, vind ik. Maar als je kijkt naar de potentie van de auto, hè, hij heeft zelf als rijder geen fouten gemaakt. Ja, maar je ziet het wel bij Red Bull. Nou ja, ineens tocht misschien een groot woord, maar het zakt wel steeds verder in, vind ik. Ook die pitstop weer. Het is het allemaal...
Op zaterdag bedoel je met die sprintrace? Ja, dat
ja,
die,
ze laten te veel steken vallen als team gewoon. En dat betaalt zich uit.
Ja, nou, dat heb ik ook eerder gehad in de vorige podcast. Ja. Dat je ook zei van, nou, jongens als Jonathan Wheatley die weggaat. Ja, dan merk je toch met dat soort dingen dat het toch even net iets minder scherp is. En, ja,
ja nou, blijkbaar heeft het veel invloed. Maar het is bizar goed natuurlijk dat Verstappen hem alsnog op pol zet. De rest weer net een foutje hier en daar maken. Maar als je dan ook het verschil in de race ziet, het was wel heel groot. Ja. Maar het zit wel heel dicht bij elkaar achter McLaren. Dat is ook wel weer mooi.
Ja.
Ja, nee, absoluut. Er komen nog wat updates aan voor Red Bull natuurlijk. En er komt nog een wijziging met het reglement rondom de vleugels rond de Grand Prix van Spanje.
Ja.
Verwacht je daar nog een grote impact? Dat dan het gat van McLaren kleiner zou worden? Of zeg je, McLaren die heeft nu de goede weg gevonden. Die blijft doorgaan met updates. En dat is gewoon...
Ja, het is moeilijk, moeilijk in te schatten. Gaat zo'n update werken? Ferrari komt in Imola met heel veel updates. De vraag is, werkt het? Heb je de goede keuzes gemaakt? Je zou zeggen dat McLaren dit voorlopig wel vol moet kunnen houden. Dat ze echt de beste zijn. Want ze zijn nu ook wel echt met afstand de beste. Maar de ene baan is de andere niet. Zo is het ook.
Ja.
Dit was dan toevallig weer een circuit waar ze het echt goed vol konden houden.
Nee, absoluut. Dan hebben we natuurlijk nog de prestatieclausule in het contract van Max Verstappen. Denk je dat hij deze zomer wellicht gaat worden gelicht? Als het zo door blijft gaan?
Ja, zomer wel. Ja. Hij zei ook nu, ik werd derde of vierde. Het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit, want daarvoor doe ik niet mee. Zo kennen we hem. Dus ik denk wel dat hij echt aan het kijken is. Ja. Waarom ook niet? Hij heeft de macht in de handen, zeg maar. Dus hij kan gewoon keuzes maken die hij zelf wil.
Ja, ik denk als je er rationeel naar kijkt en je gaat eens voor jezelf op een rijtje zetten. Wat zijn de argumenten voor Max Verstappen om langer bij Red Bull te blijven? Dat is een heel kort lijstje. Ik kan geen argument verzinnen eigenlijk. Je hebt de onzekerheid natuurlijk voor volgend jaar. Hè? Of tenminste voor 2026 met het motorreglement. De dynamiek binnen het team die niet goed is. De auto die niet goed is. Waarom zou je daar blijven?
Ja, en dan is het de volgende vraag. Waar ga je dan heen? Nou goed, Jeroen heeft meerdere malen geroepen Aston Martin. Als ik kijk naar de race van afgelopen weekend achteraan hobbelen.
Een ronde gezet. Dus, dat is natuurlijk ook... Je weet ook niet hoe die er volgend jaar voor staan. Dus het kan absoluut nog steeds. Met een heel team dat hij een aantal mensen nog meeneemt daar naartoe. Maar goed, Mercedes
ze schijnen goede ontwerpen te hebben, die al met 2026 bezig
ja.
is.
Ja, ja, precies. Ja. Het is niet, het is, hoeft er niet kansloos te zijn. Nee. Zo zie je ook. Maar het is wel een lastige keuze.
Zeker, want ja, de kaarten worden opnieuw geschud volgend jaar. Of zou je dan zeggen, joh, doe even een jaartje niks en stap dan in 27 in? Of zit dat niet in hem, denk je?
Nee. Het lijkt me ook wel lastig om er een jaar uit te gaan. Hoewel je natuurlijk thuis nu natuurlijk een nieuwe een speeltje erbij heeft. Ja, hè, met Lily.
Lily.
Nou ja, er wordt ook wel volop gespeculeerd dat de keuze al gemaakt is. Hè, en dat hij naar Mercedes zou gaan. Sommige mensen roepen dat. Ook Ralf Schumacher heeft dat een paar keer geroepen. En dat lijkt me op zich ook niet heel onlogisch. Gezien nou ja, de lange relatie die er al is hè, met Toto Wolff. De noodzaak die Mercedes denk ik ook wel voelt om echt een nieuw boegbeeld ook als merk aan zich te binden. Want dat is Russell niet en dat is Antonelli in ieder geval nog niet. Dus ja, op zich is dat ook wel logisch, denk ik. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij een jaar niks gaat doen.
Maar goed, Russell zou er dan dus uit moeten.
Ja.
Aan de andere kant, ja, die doet het ook niet slecht. Ik bedoel, hij is niet heel erg zichtbaar dit jaar, maar hij staat wel vaak op het podium.
Maar dat is het verschil. Hij doet het niet slecht. Goede rijder. Punt. Ja.
Maar Antonelli komt er wel aan.
Ja, die komt er wel aan.
Zo gaaf, hè, ja. Dat hij ook gewoon de pole pakt voor de sprintrace. Ja. En, onverwacht, maar was echt sterker gedurende het hele weekend dan Russell. Ja. Dat was de eerste keer. Maar je ziet dat hij echt nog heel erg aan het groeien is. Dus dat wordt wel, dat kijk ik zelf heel erg naar uit. Je gaat zo nog maar echt een race winnen dit jaar.
Je ziet ook nog wel dat hij fouten maakte. Maar goed, dat mag ook.
Precies.
Tenminste, dat mag ook. Dat als je als coureur bij een opleidingsteam begint, zoals Max Verstappen destijds natuurlijk bij Toro Rosso, dan krijg je ook de ruimte om fouten te maken. Ja. Hij zit wel bij een topteam. Dus eigenlijk vind ik dat je van de coureur mag verwachten dat hij, dit soort fouten, of de fouten die hij maakt, beginnersfouten, die mag je eigenlijk niet maken bij een topteam, vind ik. Dus misschien, hij is natuurlijk noodgedwongen een beetje in een diepe gegooid, omdat de alternatieven, sterke, ervaren rijders, die waren niet voorhanden op dat moment. En het is een goede gok, want het is een groot talent natuurlijk. Alleen ja, ik vind hem nog wel een beetje onvolwassen af en toe.
Ja, maar hij is ook pas 18.
Ja, nee, je kan het hem niet aanrekenen. Nee. Maar ik bedoel, de vraag is alleen van, is het goed als je nu al bij een topteam zit waar de druk zo groot is en waar je eigenlijk, als je als team voor de wereldtitel mee wilt doen, ja, dan kan je dat eigenlijk niet gebruiken, denk ik. Wat dat betreft heeft McLaren natuurlijk twee ervaren, gelouterde coureurs. Ik bedoel, ze hebben Ferrari natuurlijk ook. Zowel bij Red Bull als bij Mercedes rijden ze eigenlijk met anderhalve coureur, vind ik. En dan wil ik Antonelli niet te kort doen, want ik zie de potentie ook wel. Alleen, het is nog niet een gearriveerde coureur die op basis van ervaring ook de punten binnensleept.
Nee, dat niet. De andere kant, Piastri werd ik ook wel redelijk in het diepe gegooid toen bij McLaren. En kijk nu een paar jaar later.
Maar dus, ik bedoel, het is een paar jaar later.
Ja, die had ook echt wel tijd nodig. Ja. En de ene heeft die gaat zitten en die is meteen goed. En de andere heeft iets meer tijd nodig.
Ja, maar iedereen heeft tijd nodig. Had Max ook in zijn eerste jaar natuurlijk.
Ja.
En Antonelli heeft die tijd ook nodig. En ja, bij een topteam. Kijk, McLaren was toen Piastri reed, was eigenlijk geen topteam, want ze reden achteraan 2 jaar geleden.
Ja.
Alleen Mercedes is wel een topteam. En dan is het misschien best wel. Ja, ik vind het toch een beetje ongemakkelijk of een beetje ongelukkig, want je kan het die jongen niet aanrekenen. Je mag eigenlijk geen fouten maken, vind ik.
Nou, maar heeft dit jaar natuurlijk wel alle ruimte om te leren. Dus als hij er volgend jaar maar staat, dat is eigenlijk denk ik het belangrijkste.
Ja, dat denk ik ook, ja. Over tijd nodig hebben gesproken. Ferrari, daar gaat het ook niet heel lekker. Hè? Met het aanpassen van Hamilton en zijn engineer. En het gesteggel over de boordradio. Hoe keken jullie ernaar?
Ja, die boordradiofragmenten die zijn wel geestig. Hè? Het cynisme bij Hamilton en Leclerc dropen vanaf.
Ja.
En we zeiden net al van het zou mooi zijn geweest om een kijkje te kunnen nemen bij de debrief na afloop. Hè, want er zal echt wel vuurwerk zijn hebben opgeleverd. Alleen ja, het lijkt er toch een beetje op dat ze ook daar dat ze niet helemaal weten wat. Ja, de verhoudingen zijn misschien niet helemaal duidelijk tussen beide coureurs ook. Hè.
Ja, en los van dat bedoel het team zelf ook natuurlijk. Ik bedoel, ze strijden samen tegen Williams. Ik bedoel, Williams heeft ook twee hele goede coureurs. Die hebben een goede teambaas met Vals. Alleen qua middelen hebben ze natuurlijk veel minder dan Ferrari. En toch strijden ze tegen elkaar. En sterker, Albon eindigt voor ze. Dat moet hun toch ook zwaar aankomen daar in Maranello.
Ja, die doet echt pijn. Dus ze moeten aan de bak. Ze moeten het om weten te draaien met updates.
En ja.
Het zou leuk zijn als ze nog iets weten te vinden. Op zich, de snelheid was ook weer niet zo verkeerd. Het is niet veel wat ze tekort kwamen op Red Bull, Mercedes, Williams in dit geval. Dus ja. Het valt mee.
Ja, maar het is ook een beetje strategisch gestuntel af en toe. Hè? Met die swaps die, en waar ze dan net even te lang mee wachten.
Ja,
dat was totaal onnodig. Ja. Dat kun je gewoon meteen proberen. Ja, en daarna wist je terug niks aan de hand. Wat ga je zitten wachten?
Ja, en maar wachten. Ja, maar wachten.
Ik vraag me dan af, wat zit daar dan achter? Is er dan toch dat ze de ene coureur niet tegen het hoofd willen stoten, maar het gevolg is dat je de ander natuurlijk tegen je in het harnas jaagt? Daar moet een bepaalde... Ja, daar speelt politiek een rol natuurlijk. Anders kan ik me niet voorstellen.
Nee, het is lastig. Je wil ook niet één coureur echt benadelen. Nee. Dus dat gevoel is natuurlijk altijd... Dat zijn lastige keuzes.
Ja, maar nu benadeelde je er eigenlijk twee.
Ja, nu is het niet snel genoeg en duidelijk genoeg. En dan schiet het helemaal niet op natuurlijk.
Ja. Nee. Ja, komende race in Imola. En daar moet ze natuurlijk wel wat beter voor de dag komen. Voor toch een beetje een thuisrace natuurlijk.
Ja de druk staat er volop, denk ik.
Ja. Nou, we gaan het allemaal meemaken.
Even over Imola trouwens, nu we het er toch over hebben. De ogen zijn natuurlijk gericht op de race. Maar ook in de aanloop is natuurlijk iets bijzonders. Want Thierry Boutsen die zal daar aanwezig zijn. En die gaat, voor de mensen die het niet weten, in 1985 bij de Grand Prix. Thierry Boutsen die duwde zijn aero's destijds lopend over de finish. Hè, omdat de tank leeg was. Ja. Hij werd daardoor derde, later nog tweede. Omdat de winnaar werd gedisqualificeerd. Zijn beste klassering in zijn loopbaan. En die aero's is opgeknapt door Parabolica, bedrijf van Ernest Knoors. En hij gaat, Boutsen gaat daar nog een keer een rondje rijden in zijn aero's. En hem dan symbolisch nog een keer over de streep duwen. 40 jaar na de race van toen. Dus op zich is dat wel heel bijzonder, vind ik.
Nee, zeker. Kleine kanttekening, het was niet zijn beste resultaat ooit. Hij heeft ook nog een paar keer gewonnen voor Williams.
Oh, ja.
Maar voor de liefhebbers die er alles over willen weten. We hebben een leuk interview gehad met meneer Boutsen zelf. Dat staat in het komende editie van Formule 1 Magazine. En prachtige kerel, hè? Mooie verhalen. En,
ja, geweldige verhalen, geweldige anekdotes.
Ja, joh, hij vertelde bijvoorbeeld ook over het turbotijdperk in de Formule 1. Die auto's wogen 550 kilo en hadden 1200 pk. Ja, echt knettergek. Zo vertelde hij ook in Monaco hadden ze tot aan de vijfde versnelling wheelspin. Dus zeg maar vanaf de eerste bocht, zeg maar daarbij San Devoot, tot bovenaan bij het casino. Ja, ongelooflijk. Maar hij had het bijvoorbeeld ook over de keerzijde van de sport. Zo was hij heel goed bevriend met Ayrton Senna. En hij denkt nog steeds elke dag aan hem. Wel bizar. En, maar ook wel mooi natuurlijk. En ook verloor hij zijn teamgenoot Stefan Belhoff op Spa tijdens een crash van een endurance race. Ja, dat zit hem ook nog steeds heel erg zwaar. Dus dat, hij heeft ook nog steeds foto's van Stefan in zijn huis hangen. Dat soort dingen. Dus ja, wel bijzonder om dat soort verhalen te horen. En zelf heeft hij ook in de kreukels gelegen na een hele grote klapper op Le Mans met Toyota. Hij is 4 jaar bezig geweest om weer te kunnen... Ja, weer normaal te kunnen lopen en hardlopen. Is gewoon 4 jaar lang revalidatie. Maar goed, dit en nog veel meer anekdotes staan in dit verhaal. Dus haal vooral het blad in huis. Dan nu de prijsvraag, Jeroen. Ja, de vaste luisteraars weten natuurlijk wat ze kunnen winnen. Maar voor degene die nu voor het eerst inschakelen, wat kun je winnen?
Ja, hij is inmiddels al bekend, denk ik. Maar een cadeaubon om te komen karten bij Race Planet in Amsterdam of Delft. En leuke banen daar, zeg ik, omdat ik wat meer affiniteit mee heb. Maar echt leuk om daar toch een klein beetje het racegevoel te krijgen.
Nou, helemaal super. Nou, vorige keer was de vraag hoeveel races won Ferrari in 2024? Het antwoord was 5 stuks. Mark Fledderus heeft gewonnen. Gefeliciteerd. De bon komt zo snel mogelijk jouw kant op. En deze week is de vraag, hoe lang is het geleden dat de McLaren's 3 Grand Prix op rij heeft gewonnen? Mail je antwoord naar podcast@formule1.nl. En in de volgende aflevering maken we de winnaar bekend. Dus nogmaals, podcast@formule1.nl. Dan het best gelezen bericht op de website formule1.nl. Ja, onze luisteraars en lezers die houden ook veel, van veel historie. En dat was voormalig Formule 1-coureur Jochen Mass overleden. 78 jaar. Duitser heeft onder andere gereden voor McLaren in de jaren 70. Heeft ook gewonnen toen in 1975. Totaal stond hij 8 keer op het podium. Was teamgenoot van Fittipaldi, James Hunt. 1989 won hij ook nog de Le Mans. Jeroen, jij kent hem een beetje. Kende.
Ja, nou, hij is ook teamgenoot van mijn vader geweest in de Formule 1 in 1978 bij ATS.
Ja.
Ja, toevallig ben ik vorig jaar nog met hem op pad geweest. Een weekendje. En een hele mooie, ja, echt een racelegende. Zijn cv zegt al genoeg. Ook heel veel wedstrijden gereden buiten de Formule 1 en gewonnen. Dus ik was best wel geschokt toen ik dat in één keer hoorde. Hij had een beroerte gehad, dus het ging al niet zo lekker, schijnbaar. Maar daar waren we niet echt van op de hoogte. Dus het was echt wel in één keer een schok. Want het was echt een mooie, mooie race, ja, legende. Echt zo'n raceheld.
En natuurlijk ook staat hij bekend om het dodelijke ongeluk van Villeneuve, 1982 op zolder. Hij week uit, Villeneuve koos de verkeerde hoek en klapte erop. En het was eigenlijk meteen gedaan. Daar heeft hij het heel lang heel zwaar mee gehad. Heb je hem daar wel eens over gesproken?
Ja, daar heeft hij natuurlijk later wel wat uitlatingen over gedaan. En ja, dat zijn natuurlijk dingen, dat doet echt pijn. Want je doet het niet expres, maar dat loopt dan zo. Het was natuurlijk zo'n gevaarlijke tijd toen. En uiteindelijk is hij ook gestopt met Formule 1 vanwege het gevaar. Maar ja, toen ging hij met groep C-auto's rijden van Mercedes die ook keihard gingen. Dus hij is het gevaar wel op blijven zoeken. En tegenwoordig veel Goodwood, Mille Miglia, is hij jarenlang al bij. Dus hij reed nog van alles en nog wat eigenlijk.
Ja, zonde. Ja, maar goed, zo gaat het met die oude helden natuurlijk. Ja, en dan jongens nog vers van de pers Doen. Het doek lijkt nu toch echt te gaan vallen voor hem. En dat hij voor Imola nog wordt vervangen door Colapinto. Ook een van de grote sponsoren van Alpine. Argentijnse oliemaatschappij die zei op tv, terwijl hij niet wist dat de microfoon nog draaide, dat dit zou gaan gebeuren. En later hebben ze gezegd, nee, dat is alleen maar een soort van wens. Hè, de vader is de gedachte van. Maar ja, het borrelt nu ook steeds meer bij andere websites omhoog van dat het toch wel misschien gaat gebeuren. Ja, we hebben het er eerder over gehad. Terecht of onterecht mocht het zo gebeuren?
Ja, het is wel jammer, want hij gaat wel steeds beter. Ja. Hij heeft ook gewoon tijd nodig gehad. Terecht of onterecht, hij heeft ook niet een fantastisch seizoen tot nu toe neergezet. Maar je ziet wel de vooruitgang. Maar ja, dat is hoe de Formule 1 werkt. Het is wat dat betreft gewoon keihard. En het gaat om geld, ook in dit geval natuurlijk.
Ja het heeft hem ook niet meegezeten, want iedere keer is er weer wat. Ook afgelopen weekend weer natuurlijk. En aan de andere kant is Colapinto, die heeft natuurlijk vorig jaar best wel indruk gemaakt. Dus ja, en als je niet rijdt, dan kan je ook geen fouten maken. Dus dat blijft dan een beetje rond de jongen hangen. En ja, dus iedereen zag het al aankomen, of ziet het al aankomen natuurlijk. Het gaat gebeuren, en de vraag is alleen wanneer. Maar Doen, die had de kerst niet, nee.
Ja, zonde.
Ja, ik weet niet of het zonde is.
Ja. Nou ja, goed, als rookie wil je toch wel, wat Jeroen zegt, een beetje tijd krijgen, toch? Je wilt toch wel laten zien wat je waard bent. En
ja, nee, dat klopt. Of terecht is, ik vind het ook wel mooi weer als Colapinto weer in de auto zit. Ik bedoel, ik was er vorig jaar ook al van gecharmeerd. Doen ken ik eigenlijk ook niet, maar op basis van wat ik dit jaar gezien heb, is het nou niet zo dat ik denk van, god, die hoort terecht in thuis.
Nou, ja. Helder.
Ja.
Ik vind het jammer omdat het ook gewoon een iconische naam is natuurlijk.
Ja.
Met een vader die uit de tweewielen komt. En
ja, maar dat is eigenlijk geen reden. Hè. Het was met Mick Schumacher ook natuurlijk.
Dat hoeft dat nergens voor uit te maken. Maar toch is dat wel mooi als je die ook in de pitbox ziet staan. En het is wel een echte racefamilie ook. Of het nou twee of vier wielen heeft, ze houden echt van racen.
Ja. Ja. Over iconische namen gesproken. Cadillac komt natuurlijk ook komend jaar erbij als extra team. Er zou dit weekend het een en ander worden aangekondigd. Bleef nog wat stil. Ze hebben vooral een nieuw logo getoond. Maar ik had wel verwacht dat ze misschien iets zouden bekendmaken. De namen als Perez, Gonzer, Rond, zeg maar. Wat is jullie ideeën over?
Ja, lastig wie ze erin moeten zetten. Ze willen natuurlijk graag een Amerikaan, maar dat is ook niet zo makkelijk. Ligt ook niet zo voor de hand wie je dan erin gaat zetten.
Ja, Hurta?
Zou kunnen. Hoe goed die is, vind ik lastig in te schatten. IndyCar is natuurlijk weer zo anders dan Formule 1.
Sergeant.
Maar die zie ik ook niet gebeuren. Maar je wil wel in ieder geval echt één hele sterke rijder hebben.
Ja.
En daar zou ik toch ook niet voor Perez gaan. Want die is er ook uit geweest. Nee, die zat er op het einde helemaal ook niet meer lekker in.
Nee.
Dus ja, maar ja, wie wil, dat blijft gewoon een lastige keuze.
Het is misschien ook een beetje poker. Of afwachten, kijken wat er gaat gebeuren op de rijdersmarkt. Hè. We hadden het er net over. Misschien moet Russell wel op zoek naar een nieuw team.
Ja.
Als je Russell kan krijgen, heb je natuurlijk een hele mooie...
Dat zou een goede zijn, dat denk ik ook. Ja.
Ja.
Uiteindelijk gaat het natuurlijk vroeg of laat gaat wel een en ander gebeuren op die rijdersmarkt. En als nieuw team denk ik dat je daarop moet wachten.
Ja, dat lijkt me ook inderdaad. Ja.
En de tweede rijder die kan natuurlijk wel alvast vastleggen. En of ze, ja, je zou denken dat ze dan inderdaad voor een Amerikaan willen kiezen. Maar,
ja. Ja. Zijn er nog andere jongens die afscheid hebben genomen, zoals Ricciardo of een Bottas?
Zo wordt genoemd.
Zo wordt ook genoemd, ja. Ja.
Bottas is misschien ook niet een gek om nog de kans te geven. Ook weer even eruit, maar ja, was ook gewoon goed natuurlijk. Ja. Die lag er niet echt uit omdat het niet slecht deed.
Nee. Nou ja, uiteindelijk gaat het om wie wordt je eerste rijder? Wie wordt het boekbeeld van dat team? Dat is
waarschijnlijk afwachten wat Max gaat doen. En dan zullen we de andere poppetjes... Nou, zoals gezegd ligt komende donderdag ons nieuwe blad in de winkels. En er is een mooie winactie. Wat kunnen de lezers winnen?
Nou, sterker, we hebben twee winacties. Lezers kunnen Formule 1 posters winnen. Maar daarnaast hebben we een hele bijzondere samenwerking met RacePlanet en met Jeroen. Een driving experience op circuit Zandvoort. Speciaal voor lezers en abonnees van Formule 1 magazine hebben we een apart programma samengesteld. En daar kunnen mensen zich via ons blad en met de QR-code voor aanmelden. En voor één van de deelnemers hebben we nog een leuke verrassing. Jeroen?
Ja, inderdaad. Dan kun je ook nog je aanmelding terugkrijgen weer in de financiële zin, zeg maar. Ja.
Oh, kijk, dat is mooi.
Maar het is echt wel fantastisch om te kunnen doen. Hè. Het is niet zo lang na de Grand Prix van Zandvoort. Dus de beelden zitten nog vers in het geheugen van zo'n weekend weer. Maar als je zelf door de kombochten rijdt, met die gekke G-krachten die dat veroorzaakt, met onder andere de Porsche, een Alpine, dat soort auto's,
dan
kan je wel van genieten.
Kan ik ook nog meedoen, jongens? Of,
ook jij. Ja, je hebt al een licentie natuurlijk, maar je kan je zeker inschrijven, dus ga vooral je gang.
Nou, super. Nou, zoals verteld, er ligt het komende nummer deze donderdag in de winkels. Dus wil je kans maken op deze mooie prijzen, doe vooral mee. Nou heren, dank voor jullie komst. Tot de volgende keer weer. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen, volg ons dan in je favoriete podcast app en volg ons ook op YouTube. Verder lees je de mooiste verhalen in ons nieuwe blad en het laatste nieuws op formule1.nl. Hoi hoi!